Voor een bedrijf dat zo 20% groeit per jaar qua omzet, vind ik dat niet heel duur. Er hangen natuurlijk wat risico's aan vast. Maar ja, zonder risico krijg je ook niet rendementen.
Ja, beste belegger, Dividend Aristocrats. We bespreken de meest opvallende van deze dividendpareltjes. Dat en meer. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. En naast mij zitten Menno van Hoven en Bram Mullenders. Menno, gelijk maar beginnen. Dividend Aristocrats. Even voor degenen die het misschien niet meer weten. Wat betekent het? Wat houdt het in?
Ja, nou, dat zijn in dit geval Amerikaanse aandelen die al minimaal 25 jaar op rij het dividend hebben verhoogd. En S&P, Standard & Poor's, heeft daar een index van al jaren. En dat zijn S&P 500 aandelen die dus daaraan voldoen. En daar hebben ze een index van gemaakt. Er zitten nu, als ik me niet vergis, 68 aandelen in. En ja, die dus gewoon elk jaar dat dividend verhogen. Maar ja, als je daar dieper op inzoomt, dan zitten er enorme verschillen binnen die index. Mm-hmm. En ja, wat vooral ook interessant is, de laatste jaren blijven die aandelen ook heel erg achter. Bijvoorbeeld dit jaar, Dividend Aristocrats, nou, iets van 3,5% rendement. En dan ga je dan kijken naar een S&P 500, nou, gisteren plus 8,6%.
Bram is niet onder de indruk.
Nee, 3,5% is
nee, dat is gewoon niet goed eigenlijk. En dan moet je bedenken, nou, dan komen we zo nog op terug, dat er gewoon ook gewoon Chevron, Exxon aandelen die gewoon echt goed gaan. Mm-hmm. Caterpillar, waar we het in de vorige aflevering over hadden. Dat is de grote uitschieter dit jaar met meer dan 50% winst. Die zit er ook in. Maar er zit vooral heel veel, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar oude meuk in. Ja. Voeding, consumentenaandelen.
Maar ja, dat krijg je natuurlijk wel als de eis is minimaal 25 jaar dividendverhoging. Ik bedoel, dan krijg je nou wel dat soort oude sectoren. Ja.
Precies, en dat is ook een beetje het probleem van deze index. Want er zitten bijvoorbeeld maar twee aandelen die officieel onder de sector information technology vallen. Ja, nou ja, goed, dat zijn gewoon de best besteende aandelen van de laatste jaren. En dat zijn dit jaar ook nog de twee grote kneuzen, IBM en, ja, moet ik oppassen, want deze zat ook in de dividendportefeuille, Roper Technologies. Ze staan gewoon min 30% dit jaar. Vooral door het hele AI software dreigingsverhaal. Dus de twee pure tech aandelen die het goed zouden moeten doen. Die erin zitten, die doen het heel slecht. Dus ja, dan snap je ook wel dat het rendement gewoon vooral dit jaar ook weer heel slecht is voor die index. Ja, de grootste dalers, McCormick. Nou, dat is natuurlijk in het nieuws vanwege de Unilever deal. Abbott Laboratories, die zit dan ook in het dividendportefeuille. Daar ga ik zo nog op terugkomen. Is een aandeel wat we wel in een recent omslagverhaal naar voren hebben geschoven. Ja. Dat is een mooie koopkans. Precies. En wat je dus vooral ook ziet is een relatief hoog dividendrendement. En veel, wat ik net al zei, consumentenaandelen. Hormel Foods, Clorox, Kimberly-Clark. Zijn allemaal aandelen met hele hoge dividendrendementen van meer dan 5%. Maar met een beurskoers die eigenlijk al jaren stagneert of zelfs omlaag gaat en met een dividend wat nauwelijks nog groeit. En dat is een beetje het probleem van deze index. Want dan ga ik bijvoorbeeld kijken, en dat is dan op basis van de statistieken van gisteren, wat is nou de gemiddelde dividendverhoging dit jaar van al de, en dat zijn de 30 aristocrats die verhoogd hebben. Ja, dat is 3,9% gemiddeld dividendverhoging. Mm. Is gewoon heel weinig. En er zijn zelfs 11 aandelen die het dividend tussen 0,2 en 2% verhogen. En dat is gewoon puur voor de vorm om dat dividend track record intact te houden. Yeah. Ja, en dat zijn ook gewoon, we weten allemaal wat ik vaak zeg, dividend en beurskoers gaan hand in hand. Nou ja, dat zie je dus ook terug bij deze. Als je dividend niet verhoogt, dan doet je beurskoers in de praktijk ook niet zoveel. En juist de aandelen die het elk jaar weer met dubbele cijfers blijven verhogen, ja, die gaan op de beurs ook heel goed. En dat is natuurlijk het leuke van onze dividendportefeuille, die we toch wel vaak spiegelen met Dividend Aristocrats. Dat is wel een beetje de achterliggende gedachte. Maar wij zitten meer in de toekomstige Dividend Aristocrats. Dus aandelen die 5, 10, 15, 20 jaar dividend verhogen. En die nog niet in die lijst zitten. Maar daar zit juist weer heel veel tech bij.
Ja, want
hoofdgeleide aandelen ook. Dat,
want dat lijstje, dat is wel heel interessant natuurlijk om als een soort basis te nemen. Maar daar moet je dan wel sterk op filteren om daar nog bedrijven uit te halen die daadwerkelijk nog hard dividend opschroeven.
Ja.
En ook koerswinsten blijven boeken.
Nee, zeker. En vooral binnen die huidige Dividend Aristocrats is het echt... Ja, ik vind het heel lastig om daar echt topaandelen uit te halen. Nou, er zijn er wel een paar. Abbott noemden we eerder al. Nog eentje is Cintas. Zit ook in de dividendportefeuille. Kijk, en dat is wel qua dividendgroei op dit moment de topper van die Aristocrats. Elk jaar gaat dividend nog gewoon met 15% omhoog. En dat
Cintas.
Sorry?
Cintas.
Ja, Cintas, inderdaad. Producent van de grootste producent, marktleider op het gebied van bedrijfsuniformen in de Verenigde Staten. Ja, en dat blijft gewoon een heel mooi groeiaandeel. En dan kun je ook dat dividend blijven verhogen. En dat is ook één die, dat heb ik ook al vaker gezegd het afgelopen jaar, is de enige aristocrat die gewoon elk jaar een hogere beurskoers al gewoon meer dan 10 jaar op rijden. Kan geen enkel aandeel aan tippen. Ja, en dat is niet toevallig dat deze ook gewoon het mooiste dividendgroei track record heeft. Het gaat ook hier weer hand in hand. En ja, om dan weer die vergelijking te maken naar de dividendportefeuille. Gemiddelde dividendgroei dit jaar, en daar ben ik best heel trots op, is gewoon 19,1%. Ongekend.
Dat is mooi.
Dat is echt heel hoog. En er zitten dan ook nog een paar speciale dividenden bij, die nog niet eens meegerekend zijn. Kijk, en dat is ook iets bij Dividend Aristocrats. Ja, daar zie je eigenlijk nooit speciale dividenden. Alles staat in het teken van de track record. Ja, dan ga je niet strooien met extra beloningen voor je aandeelhouders. Want je wilt vooral dat track record
behouden.
Continueren op lange termijn. Dus dat.
Dus eigenlijk zijn beleggers in die van hun eigen portemonnee als ze in die Dividend Aristocrats investeren. In plaats van het beleggersbelangen Dividend Groeifonds.
Ja, goed.
Toch?
Zo zou
je. Nou ja, goed.
Dat is natuurlijk ook de reden dat we voor een bepaalde strategie hebben gekozen. Dus zo zou je het wel kunnen stellen. Blijft natuurlijk wel feit dat het neerkomt op stockpicking en vooral vooruitkijken. Iets wat nu goed gaat. Ja, gaat dat ook nog de komende 5-10 jaar goed? En ja, dat is natuurlijk ons werk. En daar zijn wij in gespecialiseerd. Maar als je gewoon puur naar die Aristocrats Index kijkt, ja, er zit er gewoon heel veel dode aandelen in die gewoon qua beurskoers en qua dividend heel weinig doen. En als je gewoon breed in Dividend Aristocrats belegt, natuurlijk, je maakt er wel rendement mee, maar het kan veel beter. En vooral dus door het totale gebrek aan hele mooie halfgeleider technologie aandelen. Bijvoorbeeld een KLA Corp uit de dividendportefeuille. Die verhoogt nu 17 jaar op rij. En die is een beetje een van de dichtstbijzijnde dividendportefeuille aandelen in die hoek. Om op termijn een dividend aristocrat te worden. Ja goed, over 8 jaar, dan is die hele AI-boom wel zo'n beetje over zijn top heen. En dan komt die pas in aanmerking voor die index. En dat is gewoon te laat.
Ja.
Dus zo moet je natuurlijk een beetje zien. En het liefst zit je in dat soort aandelen voordat ze
in die index komen.
Precies dat. Ja. Neem niet weg dat er nog steeds wel hele mooie aristocrats zijn. Die gewoon ook gewoon heel goed presteren. En een heel leuk voorbeeld ervan is het eerder genoemde Caterpillar. En toevallig wordt dat tegenwoordig ook gewoon als een AI-aandeel gezien. Totaal bizar. Zeker al had je dat een jaar geleden tegen iemand gezegd. Maar want iedereen die kent ze gewoon van de graafmachines. Hè, die gele bulldozers, dump trucks, mijnbouw. En dat is nog steeds een groot deel van de omzet. Maar wat ze vooral nu, en dat is de grootste, qua omzet grootste divisie nu, dat is tijdelijke energievoorziening in de vorm van stroomgeneratoren en turbines die ze ook leveren, onder meer die gasturbines. En juist voor die AI datacenters, waar enorm veel stroom nodig is en waar vaak gewoon daar een bottleneck is, kunnen zij, of zijn zij in dat gat gesprongen. Ja, en het orderboek dat pelt uit. En die beurskoers is dit jaar gewoon 50% gestegen ruim van Caterpillar. Verreweg het best presterende Dividend Aristocrat. Ja, en een all-time high van bijna $1000 eerder deze maand. Terwijl ze een jaar geleden nog op iets van $335 stonden. Dus gigantische koerssprong. En al die pensioenfondsen en dat Noorse staatsfonds, die zijn er zo'n beetje aan de onderkant uitgegaan om ethische redenen. En, maar goed, dat is een andere discussie. Maar
ja, dus hebben, als je het uit elkaar houdt, zou je kunnen zeggen, hè, ethisch misschien niet, maar als je puur naar je dividend kijkt, is het natuurlijk gewoon een
Het is gewoon een topaandeel.
Een topaandeel.
En als je daarin had gezeten, dan had je gewoon hele mooie rendementen gemaakt. En als je dan gewoon kijkt bij Caterpillar, de cijfers van het eerste kwartaal, omzetstijging van 22% naar 17,4 miljard. Vooral dus door die exploderende vraag naar die energieoplossingen, waar gewoon 40% groei in zat, is gigantisch. En ja, dit is een aandeel wat nu tegen een koers-winstverhouding van 35 voor dit jaar noteert. Is pittig, maar de winst blijft gewoon heel sterk groeien. Juist door die AI-gerelateerde datacenter-vraag. En ja, het aardige ook van Caterpillar is, eigenlijk zitten ze gewoon qua alles zitten ze gewoon helemaal in de sweet spot. Want ook gewoon die graafmachines, ja, de vraag daarna neemt ook gewoon toe door die hele infrastructuur gekoppeld aan die uitbouw van die datacenters. Mm-hmm. En dat zie je dan ook weer terug bij de grootste concurrent Deere. Die zit dan in de dividendportefeuille. Staat dit jaar ook 20% hoger. Maar Deere heeft natuurlijk ook een hele grote agrarische tak. Ja, en dat ligt nog steeds een beetje onder druk. Maar juist die constructie. Ze maken ook graafmachines, bulldozers. Ja, dat profiteert ook enorm van die AI-gerelateerde vraag. En ja, in het laatste, bij de laatste earnings call zei het management van Deere ook niet voor niks dat AI data centers zijn gewoon de driver van hun construction equipment sales. En ook Deere verhoogde outlook. Ja, en Caterpillar is gewoon een Deere met daarnaast ook nog eens een keer dat hele energiestuk. Dus die zit helemaal goed. En daardoor ook het grote verschil in koers verlopen de laatste tijd tussen die twee aandelen. Wat kan ik er verder van zeggen? Caterpillar is natuurlijk een dividend aristocrat. Een paar jaar geleden toegevoegd aan die index. 32 jaar brei nu dit dividend verhoogd. Vorig jaar ging het dividend met 7,1% omhoog. Ja, en ik denk dat ze de komende jaren gewoon weer terugkeren naar double digits dividendverhogingen. Als je ziet hoe die onderliggende omzet en winst zich ontwikkelen. En dat zou voor het eerst sinds 2019 zijn. Toen verhoogde Caterpillar voor het laatste dividend met meer dan 10%. Maar het aardige is wel dat in die periode daarvoor was het ook echt een knaller. Met gewoon 9 dubbelcijferige dividendverhogingen in de laatste 20 jaar. Alleen ja, de laatste jaren is het een stuk minder geworden. Maar zo zie je maar ineens, ja, toch wel deels verrassend, kan zo'n aandeel helemaal opleven door een nieuwe trend. En is het gewoon eigenlijk een soort van, hoe raar het ook klinkt als je die machines ziet rijden, is het gewoon een AI-aandeel wat gewoon nieuwe records blijft zetten op de beurs. Heb ik er nog eentje en die gaat juist helemaal de andere kant op. Dat is Abbott Laboratories. Nou, dat is ook een van de slechtste dividendportefeuille aandelen dit jaar. We hadden, als ik me niet vergis, vorige week een omslagverhaal met over achterblijvers.
Ja, klopt. Ja.
Dit is één aandeel wat we als redactie hebben ingebracht. Van ja, dit is wel echt een buitenkansje nu. Ook Abbott is een dividend aristocrat. Dit jaar min 30%. Ze staan ruim onder $100. Laagste koers in meer dan 5 jaar tijd. Is dat terecht?
Waarom hebben ze die klap?
Sowieso is het een sectorverhaal. Yeah. Medische apparatuur, alle aandelen in die hoek, die liggen gewoon onder druk al jaren. Het is gewoon eigenlijk geen lekkere hoek om in te beleggen. En ja, specifiek voor Abbott, ze zijn ook actief op het gebied van babyvoeding. Best een flink stuk van de omzet. En dat is gewoon een hele cyclische markt die nu zwaar onder druk ligt door allerlei terugroepacties. Waar ook concurrenten als Nestlé, Danone vooral heel veel last van hebben. En bovendien geboortecijfers in China. Dat is gewoon de belangrijkste markt voor die babyvoeding. Nou, die liggen onder druk. Dus dat zijn allemaal van die factoren die aandelen omlaag zetten. Specifiek voor Abbott hebben ze ook een hele grote overname gedaan dit jaar. Exact Sciences, gespecialiseerd in kankerscreening en moleculaire diagnostiek. Die overname, daar hebben ze een flinke extra schulden los. Maar vooral in verband met die overname werd in het laatste kwartaal de winstverwachting voor dit jaar iets teruggeschroefd. Ja goed, daar zijn analisten allergisch voor, beleggers ook. Dat gaf de koers wel wat extra druk. Maar het is toch die medische apparatuur wat de groeimotor blijft voor de lange termijn. Vorig jaar was dat meer dan of bijna de helft van de omzet van Abbott. En dat is toch waar de groei vandaan moet komen. En dit bedrijf handhaaft wel gewoon een organische omzetgroeiverwachting van 6,5% tot 7,5% voor dit jaar. En dat zijn gewoon hele mooie percentages. En dat strookt niet met zo'n in elkaar
zakte koers.
Precies. Nee. En met een koers-winstverhouding van iets meer dan 15, bijna 3% dividendrendement. Een dividend dat elk jaar gemiddeld met zo'n 7% stijgt, nu 54 jaar op rij. Ja, dat is wel echt een klassieke buy the dip kans voor de lange termijn. Het blijft een heel bewegelijk aandeel, maar dit is wel een van de mooiste aristocrats die je nu kunt oppakken. En dat zijn er niet veel, dus die hadden we op ons lijstje. Een ander leuk, en dat is het laatste wat ik over ga zeggen. Het dingetje vind ik altijd wel vooral te kijken naar die toekomstige dividend aristocrats.
Let's go.
En dat past ook helemaal bij wat ik eerder al vertelde over die halfgeleider en technologie aandelen die nu totaal ontbreken in die index. Er zijn gewoon heel veel mooie aandelen die al best wel lang op rij dividend verhogen. En die de komende jaren dus in aanmerking gaan komen voor die dividend aristocrat status. En goede kans ook dat ze in die index gaan opgenomen worden. En daar gaan we ons in een volgend verhaal op toeleggen.
Oh, je zegt nu niks?
Ik kan wel zeggen. Kijk, er zijn er twee bijvoorbeeld die nu op 24 jaar zitten. Waaronder Nike. Uh-huh. Maar dat is wel echt een bedrijf wat typisch weer zo. Ja, daar zitten er al genoeg van in die index.
Ja, daar gaan we niets van hebben.
En misschien gaan ze wel in. Het zou goed kunnen dat Nike volgend jaar in die index gaat. Maar of je daar als belegger heel blij van moet worden, ik weet het niet. Laagste dividendverhoging ooit dit jaar. Hè? Dan komen ze wel op 24 jaar op rij verhoogd. Dat zijn gewoon aandelen die gewoon niet goed gaan, die onder druk liggen. Nog zo eentje is J.M. Smucker. Dat is weer een producent van koffie, levensmiddelen. En ook die gaat heel slecht. Zit op 24 jaar verhoging. Maar de laatste twee jaar ging het dividend met 1,9% omhoog. Dus dat zijn aandelen die vooraan het rijtje staan om toegevoegd te worden aan de index. Maar ik word daar niet blij van. Dus ik ga vooral kijken naar aandelen waar ik wel vrolijk van word op langere termijn. Trouwens, Microsoft zit nu op 23 jaar. Dus binnen twee jaar wordt dat waarschijnlijk ook. Dat wordt gewoon een dividend aristocrat. Maar goed, die had je natuurlijk liever 10, 20 jaar geleden al in die index gehad. Alleen, dat doen we voor het dividendportefeuille wel op die manier.
We moeten gewoon een week wachten.
Precies.
Voor de,
en de
voor
dividendportefeuille
de
en het daaraan gekoppelde dividendgroeifonds natuurlijk goed volgen. Want daar zitten al die pareltjes in die over 10, 20 jaar een aristocrat gaan worden.
Bram heeft nog wel jij hebt wel een parelfonds.
Ja, ik heb ook wel.
Jij mag wel iets weggeven.
Ja, ik wil wel iets weggeven.
Heel goed.
Maar dat doe ik kort. Want het gaat ook over een hard afgestraft aandeel, namelijk Grab, het Zuidoost-Aziatisch super aandeel, of een super app. Mm-hmm. Eigenlijk is het een soort, het is begonnen als een taxibedrijf. En nu is het uitgegroeid tot een heel platformdienst. Dus daar kun je inderdaad je Uber bestellen, maar dan de Aziatische versie. Maaltijden bezorgen, boodschappen doen. Ja. Je kan als verkopende partij ook advertenties plaatsen. Dat soort zaken. Dus het is een heel diep geïntegreerd platform. En dat is natuurlijk ook wel wat beleggers graag willen. Dat eens een platform verschillende producten of diensten aanbiedt. Zodat gebruikers daar heel erg diep ingezogen worden, maar zo te zeggen. Zo zijn er mensen die dan laten 's morgens een taxi naar het werk bestellen, dan lunch bestellen via diezelfde app, 's avonds de boodschappen laten doen en ook wel kleine leningen te financieren middels diezelfde app. Dus dat is wat beleggers graag willen horen. Toch is het aandeel flink afgezakt. De laatste maanden staat het 40% of ruim 40% onder de jaarlijkse range.
En waar kun je die kopen, Bram? Welke beurs?
Die is op de Nasdaq te kopen. Dus het is de Amerikaanse variant. Dus die kun je gewoon op de Nasdaq kopen. Het voelt een beetje vreemd dat, dat die koers zo afgestraft is. Want de cijfers die onderliggend zijn die gewoon nog steeds goed. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met die brandstofcrisis die eigenlijk over de hele wereld wel heerst. En dan met name In Zuidoost-Azië, waar die landen worden harder getroffen. Daarbovenop komt ook dat in Indonesië komt een nieuwe regulering, dat ze de commissies op de tweewielmobiliteit willen gaan beperken. Nu hebben ze daar 20% take rate op en dat wil de overheid maximaal 8% brengen. Dus dat is eenmaal een kleine hiccups, om maar even zo te zeggen. Maar ik vind bij vooral het laatste moet je wel naar kijken naar de omvang van wat heeft de Indonesische tweewiel voertuig, mobiliteit, industrie, dat is een hele mond vol, zeg maar, toevoeging of invloed op je operationele winst. En ja, dat zou slechts 10 miljoen aangepaste EBITDA bedragen op een verwachting van 700 tot 720 miljoen. Dus dat valt dollar. Dus dat valt op zich wel mee, ook die brandstof. De crisis, ja, dat is zeker iets inderdaad om in de gaten te houden. Maar ook dat zou eigenlijk een tijdelijk fenomeen moeten zijn. Mm-hmm. Dus er zijn zeker inderdaad redenen waarom dat die koers wat ingezakt is. Maar ik denk ook als we daar doorheen kunnen kijken, dat er ook wel wat mogelijkheden liggen. Vooral als we kijken naar de onderliggende cijfers. Want de bruto transactiewaarde, want dat is hoe zeg maar, dit soort bedrijven worden gemeten. Van wat is hoeveel... Ja, transactiewaarde wordt eigenlijk geprocessed. En ja, dat is met 24% gestegen naar ruim 6,1 miljard dollar. Ook de omzet die steeg ook iets van 24% ook naar 955 miljoen. Ook de winstgevendheid klom met 46%. Dus dat is ook mooi om te zien dat de winstgevendheid harder stijgt dan de omzet. Ook de marges die worden verbeterd. Dus die take rate, wat ik eerder zei, die ligt op 8,9%. Dat is gestegen bij mobiliteit. Bij bezorging is dat ook weer gestegen. Dus eigenlijk op al die vlakken zie je dat die marges toeneemt. Ook hebben ze bijvoorbeeld die boodschappen. Dat is een relatief nieuwere tak. Mm-hmm. Die groeit ook 2,6 keer zo hard als in die mobiliteit sector. Dus eigenlijk zie je dat alles groeit voor het bedrijf. Ook de aantal gebruikers. De aantal maandelijkse gebruikers klom ook met ruim 16% naar 51,6 miljoen maandelijkse gebruikers. Dat is veel. Maar als we dat afspiegelen tegen de regionale bevolking, dus Oost-Azië bevolking, dat is maar 7%. Yeah. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat daar nog een heel groot potentieel ligt om aan te boren.
Van eindgebruikers.
Precies. Yeah. Maar dat betekent natuurlijk niet dat volgend jaar iedereen in Azië aan de Grab op zijn telefoon heeft geïnstalleerd. Maar 7%, dat is wel redelijk klein. Als we zien zeg maar, hoe jong die bevolking is en hoeveel daar hoeveel groei in die regio ligt. En een ander leuk feitje, denk ik, en wat ook wel zeg maar, voor beleggers interessant is, als je kijkt naar hoe de klanten zeg maar, zich gedragen op zo'n app. Klanten die in 2020 al klant waren of gebruiker waren van de app, die genereren ongeveer 70% meer inkomsten dan gebruikers die pas sinds 2025 de app gebruiken. Dus je ziet hoe langer klanten dus gebruik maken van die app, hoe meer ze zeg maar, in die funnel zeg maar, terechtkomen waar ze steeds meer en boodschappen en Uber en een taxi en de financiën en dat soort zaken gaan regelen. Overigens, die financiële tak, ja, die is nog verlieslatend, maar daar wordt dus een break-even punt van verwacht in het tweede jaarhelft. Ook de advertentietak, die groeit harder. Daar zien we overigens ook wel de nut en het gebruik van AI terug in die business. Dat is eigenlijk een soort de bull case. De bear case is er natuurlijk ook zijn risico's. Bijvoorbeeld de concurrentie blijft wel fel. Die regulering van de Indonesische tweewielmobiliteit, die kan misschien ook wel overgaan naar andere landen of mm-hmm. andere businesses. Ja, dus dat is wel een potentieel risico. Maar ook robotaxis overigens wordt wel genoemd als een soort risico, als een threat. Maar ik denk dat ten eerste de lonen zijn dus heel stuk lager in Zuidoost-Azië dan in Amerika, waar die robotaxis worden uitgerold. En daarnaast denk ik niet dat je de verkeerssituatie in Bangkok kunt gaan vergelijken met Dallas, waar zeg maar een heel stuk minder chaotisch is dan hoe het daar aan toe gaat. Dus dat zie ik voor op korte termijn niet echt als een soort risico. Daarnaast is de waardering is wel heel erg aantrekkelijk, zoals ik zie. Als we even meenemen in de valuation van het aandeel. De omzet wordt voor dit jaar wordt het op 4,12 miljard geschat. In 2028 zou het al 6 miljard moeten zijn. Mm-hmm. De winst, aangepaste winst, die groeit ook sterk. En daardoor zal dus de enterprise value, gedeeld door die operationele winst, zal van 14 keer voor dit jaar naar 6 keer voor 2028 gegaan. Dus voor een bedrijf dat zo 20% groeit per jaar qua omzet, vind ik dat niet heel duur. Er hangen natuurlijk wat risico's aan vast. Maar ja, zonder risico krijg je ook niet rendementen. Ja. Dus, en ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld is waar als je wel bereid bent om een wisselvallig of een bewegelijk aandeel, is het beter woord, dus een bewegelijk aandeel wilt aanschaffen, kunt aanschaffen als je dat in je portefeuille, als je dat kunt permitteren, dan is het wel een hele Grab. Mooie toevoeging om Grab in je portefeuille op te nemen.
Voor kennis.
Jullie hebben allebei nog wat luisteraarsvragen binnengekregen. Wie wilt er beginnen?
Voor de afwisseling.
Niet voorbereid.
Ja. Ik kan ook wel beginnen.
Ik ben Menno heel even.
Ik heb ook een vraag waar jij ook misschien wel tot aangesproken voelt. En dat gaat over
nu heb je mijn aandacht.
en dat gaat over de liquid cooling. En ik weet dat jij daar ook in het bedrijf begin van het jaar van hebt getipt. En ik kreeg een vraag van Martijn. Hoe zie je daar potentiële winnaars in die liquid cooling? En dan gaf hij ook een voorbeeld aan Accelsius. Dat is dan een deelneming van Inventure. Ik wil het graag eigenlijk in een paar stukken opknippen. Ten eerste, dat liquid cooling, ja, dat is natuurlijk wel een bewezen technologie. Dat is bijvoorbeeld al jaren gebruikt. Dus potentiële winnaars is daar niet meer echt van te spreken. Ik heb zelf Vertiv getipt in het begin van het jaar. Die zijn ook inderdaad actief in die liquid cooling sector.
Wil je heel kort uitleggen wat liquid cooling?
Dus dat is in plaats van in die datacenters. Je kan die datacenters die genereren natuurlijk ontzettend veel warmte. Die kan met lucht gekoeld worden, maar die kan ook met een liquid cooling. Dus die kan ook met vloeistof gekoeld worden. En dat is vele malen efficiënter. Maar dat is natuurlijk wel iets complexer dan die luchtkoeling. Maar
dat is echt een nieuwe trend.
Dus daar heb je de Amerikaanse Vertiv in getipt. Die is ook al volgens mij al 100% gestegen dit jaar, dus dat is hard gegaan. Jij hebt Munter.
Ja, Munters, ja. Als ik het goed uitspreek.
Ja, mijn Zweden is ook niet zo goed. Maar die zijn volgens mij ook al een aantal procenten gestegen. Dus ik denk van potentiële winnaars is niet meer te spreken. Mm-hmm. Want de winnaars zijn er al. Maar wat ik denk dat wel interessant is, wat Martijn aanhaalt, en dat is zeg maar het bedrijf Accelsius. Want die hun technologie is net iets anders dan bijvoorbeeld een Vertiv. Die gaan dichter op de chip koelen in plaats van de hele datacenters of de hele racks installatie. Die willen dus dichter op die chip gaan koelen. En dat lijkt een beetje op die fotonica techniek. Dat het steeds dichter op die chip zelf komt. En met zo'n nieuwe technologie denk ik dat het heel interessant is, zeker. Maar dat het pas echt wel beleggingswaardig is. Naarmate dat je ziet dat de huidige methodes niet meer toereikend zijn of eigenlijk binnenkort niet meer toereikend gaan zijn. Dat zien we dus bijvoorbeeld met die fotonica. Die koperverbinding, die zijn jarenlang goed gegaan. Die optische verbindingen, die waren eigenlijk ook al heel jaar lang. Maar die zijn pas de laatste paar maanden is er pas een publiciteit toegenomen, omdat het heel snel te veel gaat worden voor die koperverbinding.
Ja.
Bij die koeling, bij die liquid koeling, zie ik dat nog niet meteen gebeuren, dat het heel snel, die liquid cooling nog niet meer toereikend is. Dus vandaar denk ik dat die hype misschien wel gaat komen, maar die verwacht ik niet zo snel als de komende maanden. En daarnaast is Accelsius ook niet beursgenoteerd. En moet je dus via een indirecte weg, via de Inventure, een deelneming of een blootstelling daaraan gaan kopen. Ja, en dat is, dan krijg je dus ook andere partijen. Dus eigenlijk is het een venture, een soort jonge, risicovolle holding. Een soort venture capital-achtige structuur. Dus dat is wel meteen een ander risicoprofiel wat je dan in je portfolio binnenhaalt dan een pure liquid cooling specialist. Maar ja, als je daar op zoek naar zoek bent, dan kan het natuurlijk wel een aanvulling zijn. Maar voor nu denk ik dat het feit dat het, de adaptatie nog wel redelijk ver weg ligt. Mm-hmm. En ten tweede, zeg maar, die soort venture capital-achtige structuur, ben ik niet per se helemaal onder de indruk van dit bedrijf of van die techniek.
Nee, precies.
En ik zou vooral ook kijken naar, en dat heeft dan mijn voorkeur, zou dat meer hebben, bijvoorbeeld een Ecolab. Een relatief klein stuk van omzet nog. Volgens mij Schneider Elektriek doet er ook iets in die hoek. En dan heb je gewoon een veel breder gespreid bedrijf. En dan ben je niet 100% afhankelijk van één bepaalde techniek of één bepaalde hoek van de markt. Dus op die manier kun je natuurlijk ook naar kijken, zeker op lange termijn. Ben om veel beter vanuit risicoperspectief zit je erin. En het zijn ook nog hele mooie dividendaandelen ook. Dus appeltje eitje.
Over dividendaandelen. Je hebt nog een luisteraarsvraag binnengekregen over twee dividendaandelen.
Ja. Nee, precies. Er kwam een vraag binnen over twee aandelen die ik al... Ja, ik zit al zo lang ook weer hier. Deze waren uit 2018 en 2020.
Oh, ik dacht hier. We zijn dus, pas een half uur bezig. Mee.
Maar en dan hebben we het over Lincoln Electric en Illinois Toolworks. En dat zijn twee bedrijven die ook, vooral Lincoln Electric, dus echt een pure specialist op het gebied van lasapparatuur en geautomatiseerde lasrobotsystemen. Die aandelen die hebben we lang geleden getipt, hebben het heel goed gedaan. Ik heb me dan ook voor het magazine deze week toegespitst op met name Lincoln Electric. En ja, als je onderliggend kijkt, aandeel heeft gewoon heel goed gedaan. En het bedrijf groeit ook heel mooi. In het laatste kwartaal steeg de omzet met 12% naar 1,1 miljard. Tegen 2030 mikken ze op een omzet van 6 miljard. Maar een groot deel daarvan van die groei moet wel uit acquisities komen. En dan ga je dan dieper op die cijfers in, dan zie je dat wel gewoon lagere volumes in dat laatste kwartaal waren. Ook vorig jaar. Volumedaling en de groei die komt vooral door prijsverhoging. En het is echt, vooral van die lasapparatuur en die lasrobotsystemen is een enorm competitieve markt. Vooral in Azië heb je ook heel veel spelers op dat vlak. In Japan kwam ik ook nog pas een paar tegen. En het zijn gewoon hele goede aandelen. En Lincoln Electric is ook een heel mooi aandeel. Mm. Alleen qua groei. En vooral als jij te maken hebt met volumedalingen en je moet compenseren met prijsverhogingen. Op zich goed dat je die prijzen kunt verhogen, maar het liefst zie je natuurlijk ook volumegroei bij dat soort bedrijven. Dat is er nu blijkbaar niet, vooral dus door die enorm competitieve markt. Want die markt is wel goed, vooral ook door tekorten aan lassers, industriële automatisering, het hele infrastructuurverhaal, AI ook. Maar ook gewoon andere infrastructuurprojecten waar enorm veel behoefte is aan loswerkzaamheden. Dus die markt is wel goed, maar enorm competitief. En al kijk je dan specifiek naar dat aandeel Lincoln Electric. Nogmaals, ze hebben het heel goed gedaan de laatste jaren. Had je heel mooi rendement mee kunnen halen. Maar die noteren nu tegen een KW van 23. En dan, als je gewoon kijkt naar die onderliggende omzet, dan vind ik dat wel een redelijke waardering. En ik kijk natuurlijk ook vooral naar dividend. Dat was ook ooit de aanleiding om ze te tippen, 2018, 2020. En het is een heel mooi dividendaandeel. Het gaat al, ik heb het hier opgeschreven, hoor. Dat weet ik ook niet allemaal uit mijn hoofd. Lincoln Electric verhoogt dat dividend al. En dan moet ik het nu ergens tegen gaan komen. Anders dan,
12 jaar?
Wat langer. Ja, het verhoogt het al jaren op rij, maar
ik zag 12
staan. Staat in het magazine. Alleen die dividendgroei die zwakt behoorlijk af de laatste twee jaar. En als je een aandeel hebt met een dividendrendement van 1,2% en een dividend tot zo'n 5% per jaar groeit, dan vind ik dat te weinig. Ja. Dan moet je wel echt gewoon op 7, 8, 9, 10% dividend groeien per jaar liefst zitten met zo'n yield in die sector. En die aandelen zijn er ook wel. Bijvoorbeeld Illinois Toolworks, dat is een echte dividend aristocrat, waar we natuurlijk eerder in deze podcast over hadden. Dividend 54 jaar bedrijf verhoogd. Heeft ook een iets hoger dividendrendement. Maar die groeien dan qua omzet weer minder sterk dan Lincoln Electric. Dus ja, ik vind het een hele lastige sector. De vraag was ook van wat moet ik nu met die aandelen Lincoln Electric in Noord-Toolworks? Ik zou zeggen, als je ze hebt, lekker vasthouden. Dividend gaat elk jaar mooi omhoog. Maar qua waardering en vooral die markt waarin ze zitten, zou ik wat voorzichtiger zijn. En zou ik zeker niet bijkopen.
Niet bijkopen.
Dus houden nou. En herbeleggen als het kan.
Hij heeft gesproken. Ja. De komende week, waar kijken we naar vooruit, Bram?
Het kwartaalcijferseizoen dat loopt wel op zijn einde. Is eigenlijk al op zijn einde. Maar toch zijn er nog... Is er sowieso nog één naam waar mijn aandacht naar uitgaat. Dat is Marvel. Die komen uit mijn hoofd woensdag. En daar zijn ook nog een aantal software...
All-time high volgens mij, hè?
Ja. Gisteren weer. Volgens mij hebben we $192 of zo. Dus dat is wel heel hard gegaan. Ja, dat is volgens mij toen ik ze tipte op $80 stond.
Ja, moet je nagaan. Ja.
Dus dat is binnen een paar maanden tijd. Dat is 6 maanden tijd ongeveer. En er zijn ook wel wat software namen die volgende week komen. Dus ja, daar gaat mijn aandacht naar uit.
Ja. Menno?
Ja, sorry hoor. Als ik me niet vergis, komt... als deze podcast wordt gepubliceerd, is het al geweest. Maar komt die er nog met cijfers? En dat is vooral heel interessant... In verband met die link met Caterpillar. Dus als ik dan ergens naar uit moet kijken, dan alhoewel ik niet heel veel met kwartaalcijfers heb. Ik kijk vooral liever jaren vooruit, maar dan is dit er wel eentje.
Je zei net nog, ik kijk, mijn planning is om de week.
Precies, maar dat is weer meer de werk. Precies. En wat er nog aan zit te komen, we hebben binnenkort weer een webinar over het... Dividend Groeifonds. En daarvoor kunnen mensen zich nog aanmelden.
Ja,
en,
nu inschrijven via beleggersbelangen.nl/dividendfonds.
Precies. En we zijn druk bezig om weer een hele mooie presentatie, webinar op te zetten. Met hele leuke informatie over portefeuille aandelen. Maar ook meer breder dividendbeleggen gerelateerd. Dus vooral kijken zou ik zeggen. Ja,
dinsdag 2 juni.
Ja, precies. Ja.
'S avonds. Top jongens, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Voor Kennis. Volgende week zitten hier Jeff Thijssen en wederom Menno van Hoven.
Volgens mij heb ik geruild met Stefan, maar
Of misschien Stefan Hendricks.
Er zitten in ieder geval twee specialisten.
Er zitten in ieder geval twee hele slimme mannen. Heb je al vragen, mail die dan... Sorry, Marnix ook. Marnix Kwee ook natuurlijk als presentator. Heb je al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. En tot de volgende keer. We'll be right back.